God zegen, God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 56, daarvan het vijfde en ook het zesde vers. We zingen samen van Psalm 56, vers 5 en vers 6. luisteren wij dan nu samen naar Gods heilige wet en naar de samenvatting daarvan. En we zingen daarna van Psalm 40, daarvan het vierde vers, Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, u uit Egypte land en het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor hen niet dienen, nog, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. Heere in de hemel, zo mogen wij op deze zondag en ook in deze dagen naar Pasen als het ware een soort van nalezing houden op dat grote heilsfeit, de opstanding van u, de Heere Jezus, uit de doden. En dat is niet zomaar een opstanding geweest, zoals we daarvan lezen, van het dochtertje van Jairus en ook nog wel anderen die zijn opgestaan. Nee, uw opstanding uit de doden is voor het mensdom heilbrengend. Want u bent de eersteling van degenen die ontslapen zijn. U hebt namelijk de bres geslagen aan de andere kant van het graf. En u bent opgestaan tot het leven, niet zomaar tot ons leven, tot dat tijdelijke leven. Maar u hebt in uzelf het eeuwige leven ontsloten. Nee, niet voor uzelf, want u hebt het gezegd, ik leef, u bent de levende. Maar in de verbintenis aan u, ook voor ons, ik leef en gij zult leven. En Heere, daar raken we niet over uitgedacht. Dat is een wonder, Heere, daar mogen we wel een aantal zondagen vooruit trekken. Om dat grote heilsfeit te overdenken. Ja, om het te bezingen. Om het te bejubelen. Om het te bewonderen. Om er alle troost uit op te doen. Want Heere, de dood heeft het laatste woord niet. De zonde heeft het laatste woord niet. U bent werkelijk de redder, de zaligmaker. De zaligmaker der wereld. En wij weten wat dat betekent. De zaligmaker der wereld. Wie ook maar, jong of oud, man of vrouw, Jood of heiden, ver wegstaand of erbij opgevoed, wie ook maar, u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. Heren, wat een ruimte ligt er dan in dat woord. Want als we opgekomen zijn naar de kerk, dan mag het ook voor ons persoonlijk gelden. Althans, het wordt ons ook persoonlijk verkondigd. En als u het persoonlijk verkondigt, dan is daarmee ook meteen gezegd dat u het ook oprecht meent. Dan is het ook de bedoeling dat het woord dat ons gepredikt wordt, door ons zal worden overdacht, zal worden omhelst en ja, dat het zal worden geloofd. En Heren, daar komen wij als mensen ook alles aan tekort. Dat heeft de afgelopen week in het leven van een ieder van ons persoonlijk opnieuw laten zien. Want Heren, wij zijn zo zwak. Wij blijven niet in het spoor dat u ons hebt voorgehouden. Maar nu komen we bij u om u te bidden dat u op deze morgen ons weer bij de hand neemt. Want wat hebben we dat toch weer nodig om onze zonden en de bedenkens op dit ogenblik, voor zover we dat allemaal nog weer naar boven kunnen halen, om de zonden bij u te brengen. Om u te bidden, ga niet in het gericht met ons, maar doet u genadig verzoening, maar dan ook te mogen geloven, Heren, dat er geen zonde meer is die scheiding kan maken tussen u en ons. Het zijn die overgebleven zonden, het zijn toch die uitingen van onze menselijke zwakte. Ondanks het feit dat we genade mogen kennen, maar dan zijn zulke gebreken ons van harte leed geworden. En dan hebben we ook de begeerte gekregen om tegen ons ongeloof, tegen de zwakte, te strijden. En geef ons ook de ervaring op te doen, Heren, dat u meestrijdt, meewrocht. En dat de dingen waar wij als mens zo zwak in zijn en zomaar in meegevoerd kunnen worden, dat we uit kracht van u dan toch mogen zeggen, nee, Satan, weg, duivel. Ik behoor jou niet langer meer toe en ik dien ook niet meer de werken van het vlees. Maar ik behoor Christus toe. Wat is dat dan toch, Heren, een bemoediging en een vertroosting als we mogen bemerken dat het geen theorie is, maar praktijk, dat u meehelpt en meestrijdt en dat we dan mogen ervaren dat die verleiding verdwijnt. Dat we het aankunnen om te zegenen waar wij zijn vervloekt. om wel te doen waar wij worden gehaat en waar wij het goede van anderen spreken, het goed gerucht van een ander voortbrengen, waar wij zelf zijn beroddeld of waar ons onrecht is aangedaan. Heren, dat kan ons enorm troosten, want dan mogen we zeggen, dat is niet uit mij, maar dat is die opstandingskracht van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest die Hij verworven heeft aan het kruis. En die wordt uitgedeeld en waar ik ook iets van mag ervaren in mijn hart. Lieve Heren, wat hebben we toch uw hulp nodig, ook in deze dienst. In spreken en in luisteren. Geef ons concentratie in het spreken. Geef ons ook de concentratie in het ophoren. En schenk uw geest daarbij dat al die woorden die klinken, dat we ze mogen opslaan in onze harten. En dat het ons weer zet op de goede weg achter u aan. Gedenk aan de jongeren, gedenk ook aan de kinderen. Ze moeten daar ook in gewend raken, in meegenomen worden. En wij bidden u, Heren, dat u het aan ze geeft, dat ze die woorden ook mogen opbergen in hun harten. En zo klein en zo jong als dat ze zijn, toch de kern van de zaak al naar zich toe mogen hebben en mogen geloven. Zo kunnen onze kinderen, zelfs ouderen, nog tot voorbeeld zijn. Heere, gedenk ons allen zoals we hier zijn samengekomen. Gedenk de zieken die met ons niet konden opkomen en mogelijkerwijs vanmorgen met ons verbonden zijn. Maak het goed met uzelf. Vergeeft u onze zonden. Ziet u ons aan in Hem, de Heere Jezus Christus. En maak het tot een rijke dienst, een gezegende dienst, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen, gemeente, vanuit het Nieuwe Testament. Wij lezen van 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 26... Dat bekende hoofdstuk waar Paulus over de opstanding van Christus spreekt en ook over de betekenis daarvan. Daar is in die gemeente heel wat aan de hand. Daar komen we zo dadelijk nog wel even op terug in de prediking. We lezen samen van 1 Korinthe 15, te beginnen bij vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, om die reden dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. Zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Het zesde vers is de tekst voor deze morgen, waar we lezen: daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Tot zover. Laten we samen gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de preek van Psalm 22, vers 11, 13 en 16. Wat de diensten van Deo Volente zondag 14 april betreft, 's morgens om 10 uur hoopt dominee H. Liefting voor te gaan en 's avonds om 6:30 is daar dominee E. de Mots uit Ridderkerk. De eerste rondgang is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede collecte ten bate van de plaatselijke gemeente en de derde collecte is ten bate van bouw- en renovatiefonds. Verder nog een aantal mededelingen. Vanmiddag om 14:00 is er de zondagschool. Vrijdag 12 april is er de algemene ledenvergadering, die begint om 7:30. Na de pauze hoopt professor Dr. Ade Reuver een lezing te houden met als titel: Gods openbaring schept ervaring. Zo de Heere wil en wij leven. Zullen we zingen, gemeente, van Psalm 22, 11, 13 en 16. Gemeente, de Heer Jezus is na zijn dood en opstanding aan vele mensen nog verschenen. Soms aan individuen, soms aan groepen mensen. Hij vertoont zich aan Maria Magdalena, aan de vrouwen, de Emmausgangers, discipelen, Thomas, en later aan het meer van Galilea, op die vroege morgen, na die vruchteloze nacht in dat schippersbootje, die ene onbekende daar aan de oever van het meer, aan een zevental discipelen, die visvangst wordt uiteindelijk dan toch nog bekroond. En hier in 1 Korinthe 15 lezen we van een voorval dat je eigenlijk alleen maar bij Paulus tegenkomt. Namelijk dat de Heere Jezus verschenen is aan 500 broeders, meer dan 500 broeders op eenmaal. Nou, dat is, als we zouden moeten inschatten hoeveel mensen zouden hier vanmorgen aanwezig zijn, dat vind ik lastig, maar als ik het zo eens inschat, zouden dat er 100 kunnen zijn. Dus zeg maar 5 keer nu het aantal mensen dat hier vanmorgen in de kerk aanwezig is. Dus dat is een behoorlijk fors aantal van mensen die de Heere Jezus nog samen hebben gezien. In die 40 dagen dat hij nog bij zijn discipelen is gebleven voordat hij naar de hemel is gegaan. Het is opvallend dat de Heer Jezus niet verschenen is aan het Sanhedrin. Niet aan de overpriesters, niet aan de schriftgeleerden. En je kunt jezelf de vraag stellen, waarom heeft de Heer Jezus dat niet gedaan? Dat was toch een mooi antwoord geweest, vindt u niet? Dan waren al die monden waren gestopt. Dan waren ze misschien, zouden wij geneigd zijn om te zeggen, tot geloof gekomen. Dan had de Heer Jezus op een glansrijke manier de waarheid aan het licht kunnen brengen. Waarom verschijnt de Heer Jezus niet aan zijn grootste vijanden? Het confronterende antwoord is dit, gemeente. Het zou geen enkele zin hebben gehad. En dat is een van de moeilijke thema's van de schrift. Zij zijn gevallen in het oordeel van de verharding. Want dat gerucht dat hij uit de doden is opgestaan, zelfs dat gerucht wordt niet onderzocht. Nee, die wachten bij het graf worden afgekocht, zeg maar, gewoon omgekocht. Nou, als je iemand omkoopt, moet je diep in de buidel tasten, dan weten we één ding, op voorhand, meteen al zeker, ben je niet geïnteresseerd in de waarheid. En dat is best aangrijpend. In het oordeel der verharding vallen, en dat betekent dat er geen enkele lichtstraal meer binnenkomt, geen enkele hartenklop. Mensen die vragen dan wel eens, ja, zonde tegen de Heilige Geest of verharding. Zou ik misschien dat er hier iemand in de kerk is die daar ook wat bang voor is. Nou, wij weten wel, als je daar beducht voor bent, als je daar bang voor bent, Heer, ik vergis me toch zeker niet. Nou, dan hoef je daar in ieder geval geen zorg over te maken, want dat is een teken dat er nog leven in u is. Maar dat is het aangrijpende, daar zijn ze dus helemaal niet bang voor. Jezus weg, zijn boodschap weg, zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem weggenomen toen we sliepen. En daarmee hebben de geestelijke leidslieden, tussen aanhalingstekens, het blijk van gegeven helemaal niet in de waarheid geïnteresseerd te zijn, maar geïnteresseerd te zijn in één ding. En dat is zelfhandhaving, lijfsbehoud. En eigenlijk hebben we daarmee ook meteen de oerzonde van het mensdom te pakken. Want zo is het begonnen. Ik wilde zelf op de troon zitten. Ik wil mijn ongelijk niet erkennen. Liever lijfsbehoud door middel van leugen dan buigen voor de waarheid. En juist rondom de kruisgang zie je het ook weer zo extra duidelijk dat de mens in zichzelf, hè, van nature, de leugen lief heeft en de waarheid haat. O zeker, de Heere wil zich nog inlaten met de mensen die hem aanvankelijk hebben verworpen. maar dan wel in het gewaad van zijn woord. Door het uitzenden van zijn dienstknechten. En straks dan zullen Petrus en Johannes gaan naar het tempelplein. En dan zal de naam van de Heer Jezus opnieuw worden verkondigd. En Jezus in die 40 dagen na zijn opstanding toont zich met vele gewisse kentekenen. En gemeente, dat is het evangelie dat ons ook op deze morgen wordt gepredikt. Dus de Heer is wel verschenen aan degenen die in hem geloofden. Waarom heeft de Heer dat gedaan? Uit liefde. De bevestiging. Hadden ze dat nodig dan? Ja. Wij ook. Want hoewel u en ik mogen wandelen door geloof en niet door aanschouwen, we zijn maar mensen en we zijn zwak. We worden menigmaal aangevochten in het geloof. En wat is het nodig om dat aangevochten geloof versterkt te krijgen? Denk aan de sacramenten. En zo heeft de Heer Jezus, ja, Jezus had natuurlijk meteen na zijn dood en opstanding heen kunnen gaan naar de hemel. Maar dat volgt pas na 40 dagen. Waarom doet de Heer dat? Nou, gemeente, daar hebben we eigenlijk maar één antwoord op, toch? Dat is nou uit liefde voor u en voor mij. Hij wilde met hen nog spreken. Hij wilde hen nog moed geven. Hij wilde ze nog nader onderwijzen. De laatste instructies geven. Zodat de discipelen, de apostelen met volle overtuiging de wereld zouden kunnen ingaan en verkondigen: de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dat is het thema voor deze morgen. De Heer is waarlijk opgestaan. En deze waarheid wordt ten eerste door de zondige mens betwijfeld, is ten tweede door vele getuigen bevestigd, en ligt ten derde in de Heilige Schrift verankerd. De Heer is waarlijk opgestaan, wordt ten eerste door de zondige mens betwijfeld, is ten tweede door vele getuigen bevestigd, maar het mooiste is het derde: het ligt in de Heilige Schrift verankerd. Allereerst, het wordt door de zondige mens betwijfeld. Gemeente, er is in de gemeente van Korinthe heel wat aan de hand. Die christenen daar, die vonden van zichzelf dat ze een modelgemeente waren. Paulus die oordeelt daar anders over. Paulus maakt zich over die gemeente grote zorgen. Er is verdeeldheid. Er zijn vrouwen in de gemeente die hun plaats niet kennen, die de kansel willen beklimmen en meteen voor het gemak ook de pallama thuis laten, de hoofdbedekking. Het overdenken van de dood des Heren tijdens het avondmaal is naar de achtergrond verdwenen. De een was hongerig, de andere dronken. Er werd zelfs iemand getolereerd waarvan iedereen wist dat hij een verhouding had met de vrouw van zijn vader, enzovoorts, enzovoorts. En dat terwijl dat de gemeente van zichzelf dacht dat ze op een hoog geestelijk peil stonden. Maar Paulus zegt, als je de liefde niet hebt, dan kun je pochen op nog zoveel geestelijke hoogstandjes, zoals het spreken in tongen en zo. Maar weet je, dan ben je een klinkend metaal, een luidende schel, en dan hebben al deze godsdienstige uitingen geen enkele zin. Bovendien, de Korintiërs maakten zich druk om de vraag van welke partij ze eigenlijk deel waren. De een zegt, nee, ik ben van de Petruspartij. De ander zegt, nee, geef mij Apollos maar. En ondertussen, de kern van de zaak sneeuwde onder. Wat is de kern van de zaak? Nou, Paulus heeft twee momenten in de Korinthebrief, 1 Korinthebrief, die er heel duidelijk uitspringen, waarbij die even doorstoot naar de kern van de zaak. Dat is hoofdstuk 11 en dat is dit hoofdstuk, hoofdstuk 15. En het aparte is dat die beide hoofdstukken op een beetje dezelfde manier beginnen. Hoofdstuk 11 begint op deze manier. Ik heb van de Heere ontvangen. Dan hoor je al de hoogspanning, hè? Het is niet ik die even een bepaalde mening heb voor jullie. Een soort advies. Jullie zouden eens dit, jullie zouden eens dat. Nee, ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik ook overgegeven heb. Ik heb het jullie verteld. Eerder toch. Weten jullie het onder wel of niet? Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, enzovoorts, enzovoorts. En dan moet je kijken in hoofdstuk 15. Dan merk je diezelfde hoogspanning. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, ja, op de goede manier, zoals ik het jullie verkondigd heb. Niks erbij, niks eraf. Met andere woorden, ik heb jullie eerder zo'n duidelijk en zuiver geluid laten horen. Maar ik zal het jullie nog een keer vertellen. Ik kom weer bij jullie terug met de kern van de zaak. Zodat jullie dat niet kwijtraken en zodat er niet een andere leer verkondigd wordt. Nou, dan gaat de apostel, die gaat dan in een aantal volzinnen uittekenen wat dan die kern is. Wat is die kern? Ja, stel nou dat we dit niet hadden en we zouden het elkaar vragen. Wat zou u dan zeggen? Wat is dan de kern? Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen is dat, nou komt de kern, Christus gestorven is voor de zonden naar de schriften. Nou, dat is het centrum. Dat hij begraven is, dat hij opgewekt is ten derde dagen, naar de schriften, dat hij van Cephas is gezien, daarna door de 12, en dan dit vers. Hij is gezien door 500 broeders op eenmaal. Met andere woorden, Paulus bedoelt te zeggen, o Corinthiërs, het gaat in het christenleven over dood en opstanding. Houdt u dat vast. Anders verzandt u in bijzaken. Dood en opstanding. Zonde en genade. Hemel en hel. Waarom benadrukt Paulus dat zo sterk? Wat is er in die gemeente van Korinthe dan precies aan de hand? Nou, daar waren mensen in die gemeente die de opstanding uit de doden, dus de mogelijkheid van een mens om op te staan uit de doden, loochenden. Deze mensen zeiden namelijk dat de opstanding al geschied was. Namelijk op een geestelijke manier. Op het moment dat u van een kind van deze wereld, of een kind van de dood, een kind van de duivel, geworden bent tot een kind van God. Dus zeg maar, bij de bekering, zeg maar, nog nauwkeurig, op het moment van de wedergeboorte. En vervolgens staan natuurlijk de dagelijkse bekering en de vernieuwing van ons leven. Er is wel een opstanding der doden, zeiden ze, maar niet letterlijk. Wij moeten dat als christenen, zo zeiden sommige gezaghebbende mensen daar in Korinthe, we moeten dat geestelijk zien. Dat gebeurt op het moment dat God ons hart vernieuwt. Het lichaam, ja, dat blijft dood en begraven in het graf. En dat klinkt natuurlijk heel, ja, nou best wel religieus. Je zegt, ja, maar het gaat niet om het lichaam. Goed reformatorische mensen zouden dat ook kunnen zeggen. Hè? En de Bijbel zelf die zegt het ook. Hè? Werk niet om de spijze die vergaat, maar werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, terwijl u de Zoon des mensen geven kan. Dus het gaat niet om het lichaam, maar het gaat om de geest. En als we maar bij God opstaan, dan ja, dat is de opstanding. Dus dat klonk prachtig. Heel geestelijk klonk dat. En nou Paulus. Hij zegt dat is een leugen en dat is een groot gevaar. Want als de Bijbel spreekt over de opstanding uit de doden, dan spreekt zij erover op een letterlijke, feitelijke manier. Dan is er sprake van een werkelijk verrijzen naar het graf. Op die manier is die jongeling van na in opgewekt, teruggebracht naar dit leven door Jezus. Op die manier is het dochtertje van je Iris opgewekt, teruggebracht naar dit leven. Op die manier is Lazarus na 4 dagen nota bene tot leven gebracht, opgewekt, teruggebracht tot dit leven. Daadwerkelijk en letterlijk. En zo mogen wij, gemeente, dat met de kerk der eeuwen ook beleiden. Ik weet niet of het u wel is opgevallen, maar als nou vanavond de apostolische geloofsbelijdenis wordt voorgedragen, dan beleiden wij met z'n allen, samen met de kerk der eeuwen, van alle tijden en plaatsen, ik geloof de opstanding van het vlees. Als we nou beleden hadden, ik geloof de opstanding van de doden, zei je, ja, dat is ook goed. Maar dan had je nog, nou ja, dan had je nog kunnen debatteren over de vraag, ja, maar wat versta je daar nou onder? He, lichamelijk dood of geestelijk dood? Nee, dus in die tijd speelde dat al. Wij beleiden, ik geloof de opstanding van dat vlees. Dat, ja, zeg maar, dat vergankelijke vlees. Dat zal uit het stof verrijzen. Nou, we begrijpen wel, gemeente, dat dat leerstuk van de opstanding uit de doden niet zomaar een middelmatig dingetje is, een van middelmatige betekenis. Nee, ze is fundamenteel. Met de opstanding van de Heere Jezus uit de doden staat of valt onze zalige opstanding. En vandaar dat Paulus daar in deze brief zo'n enorm punt van maakt en dat bij die Korintiërs neerlegt. Heb ik u niet verkondigd dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften? Dat hij begraven is, dat hij opgewekt is ten derde dagen. Mensen, blader eens even met me mee. Dat is toch allemaal gegaan overeenkomstig de schrift. En heb ik u niet verteld dat de Heer Jezus ook gezien is door meer dan 500 broeders op eenmaal? En je kan het navragen hoor, want het merendeel is er nog. Merendeel in leven, 300, 400 misschien wel. Ja, zegt Paulus, ik heb hem ook gezien. Ik heb hem echt gezien. En dat ben ik niet waard, want ik ben de minste van allen. Maar weet u wat u doet, gemeente van Korinthe, als u zegt, luister, er is helemaal geen opstanding uit de doden, dan zegt u daarmee feitelijk ook dit, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, stel je dat eens voor, dan zijn al die geloofswaarheden waarop al die geloofswaarheden die rollen dan omver. Wat blijft er dan feitelijk van het evangelie over? Als Christus niet is opgewekt, dan heeft onze prediking geen enkele waarde. Dan is uw geloof nergens op gebaseerd. Dan zijn de apostelen valse getuigen. Dan is er geen vergeving der zonden. Dan is alles te vergeefs en dan eindigt hij met, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Waarom zijn we dan de ellendigste van alle mensen? Nou, heel eenvoudig. Als de lichamelijke opstanding onmogelijk zou zijn en feitelijk nooit zou hebben plaatsgevonden, dan is Christus uit de doden niet opgewekt. En als Christus uit de doden niet is opgewekt, hoe zouden we dan, en dit nou de kern waar het nou allemaal om draait, hoe zouden wij in ons leven dan echt zeker kunnen weten dat onze zonden vergeven zijn? Maar de opstanding van Christus uit de doden is juist het meest krachtige bewijs dat hij onze zonden, onze schulden vergeven kan, vergeven wil, vergeven zal. Want dan ga ik één stap met u verder. Want wat gebeurde de jongens en meisjes? Weten jullie nog wel? Daar kwam de Heer Jezus heeft natuurlijk vele mensen genezen. Er was een lamme man en ja, dat huis dat was vol en die vrienden, die gingen het dak op, weet je nog wel? Die gingen het dak op. En dat dak ging open, die man naar beneden. En wat was het eerste wat Jezus toen zei? Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat was het eerste wat hij zei. Had die man helemaal niet om gevraagd. Hij zou zeggen, oh, dat is een beetje apart zeg, dat had ik nou helemaal niet verwacht. En die mensen daaromheen, de godsdienst, die dacht in zijn hart, wie kan de zonde vergeven dan God? Nou, daar hadden ze wel gelijk in. Daar hadden ze wel gelijk in. Maar de Heere Jezus, die geeft ze de bevestiging. dat hij daadwerkelijk de Zoon van God is. Wat is makkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw bed op en wandel. Nou ja, dat eerste is makkelijk, want dat kun je toch niet controleren. Maar dat tweede wel, want dan moet die man daadwerkelijk opstaan en gaan wandelen. Opdat gij moogt geloven dat de Zoon des mensen macht heeft om ook de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Nou, u kent heel de geschiedenis. Ziet u dat? En meer nog heeft de Heer Jezus dat bewijs geleverd in die graftuin van Arimathea, toen de steen is weggerold, toen hij uit het graf tevoorschijn kwam, dat het offer dat hij bracht volkomen is om al onze zonden te verzoenen. Want u weet het, het loon op de zonde is de dood. Daarom moeten wij allemaal sterven. Maar wat nu als God bewijst, als Christus bewijst, dat hij de dood overwonnen heeft, de macht over de dood bezit, ook als mens, want hij is mens geworden, in onze plaats. Dan betekent dat dat hij ook macht heeft om uw en mijn zonden te vergeven. Hij komt als overwinnaar uit het graf tevoorschijn. En dat is een heerlijk bewijs dat hij de zonden heeft weggedaan. Een heerlijk bewijs dat hij de verzoening heeft aangebracht. Nee, niet al verzoening, niet iedereen wordt zalig automatisch, dat weet u wel. Maar natuurlijk voor iedereen die aan hem verbonden is, hè, door een ware zaligmakend geloof. En daarom is die opstanding van Christus uit de doden zo belangrijk. En de Heere Jezus heeft niet anders gewild dan aan zijn gemeente daar een duidelijke bevestiging van te geven. Dat doet de Heere Jezus in allerlei toonaarden, want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij kent u, hij kent mij. Vandaag zeg ik ja hoor, en morgen, oh dan hoor ik weer zoveel, dan zie ik weer zoveel in deze wereld. Dan denk ik, oh zou het wel? Zoveel bevestigingen die de Heere geeft aan zijn gemeente. Hij heeft geroepen aan het kruis. Het is volbracht. Ze mogen het allemaal horen. En toen al die tekenen, dat voorhangsel dat scheurde, de aarde die beefde, de graven die zijn opengegaan. En toen vele lichamen van de heiligen die verschenen zijn in de heilige stad op het moment dat Jezus opstond uit de doden op die paasmorgen. En hier dan meer dan 500 broeders op eenmaal, zegt Paulus. Ondertussen is voor ons wel duidelijk, gemeente, dat je kunt geen christen zijn met de, ik zal maar even zo zeggen, de lichtere variant, de mildere variant van het opstandingsevangelie. Bent u het met me eens of niet? Als je daar zo over nadenkt, als je zegt, nou we nemen dat nou eens een beetje wat ruimer. He, wat geestelijker. Feitelijk, op grond van deze woorden die we lezen, kan dat niet. Dat is een fictieve mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, dat is een mogelijkheid in theorie. Een mogelijkheid die niet bestaat. Want als je dus die ruimere opvatting wil huldigen, en de breedte van de kerk waar we ook deel van uitmaken, huldigt die ruime opvatting ook. Dat is natuurlijk het schokkende. Dan moet je heel veel schrift plaatsen als vals bestempelen. En dan is de schrift feitelijk een leugen. Dan is feitelijk alles één grote vergissing. En dan moeten we, als we eerlijk zijn, echt eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, nou, laat dit dan maar de laatste dienst zijn en maak van deze ruimte een mooie tentoonstellingsruimte en geef de mensen nog een rondleiding hoe in het verleden mensen zich hebben vastgeklampt aan een oud boek, maar ja, waar eigenlijk geen enkele grond voor bestaat. Want dan heeft alles, heel ons leven, heel onze godsdienst, heel ons dienen, heel ons komen hier naar Haarsdrecht geen enkele zin. Nou, we voelen allemaal, gemeente, daar zit spanning op, hè. En we voelen natuurlijk wel aan dat waar nou sommige christenen, of misschien moet ik wel zeggen vele christenen, niet kunnen rekenen met een leeg graf. Ik heb in Leiden gestudeerd. U weet denk ik wel hoe aan de universiteiten onze jonge mensen, ook ouderen als een late roeping vanzelfsprekend, maar hoe aan de universiteiten deze theologie tussen aanhalingstekens in het centrum staat van het onderwijs. En dan is het aangrijpende dit. Als wij niet kunnen rekenen met een leeg graf, dan zitten we in hetzelfde ongeloof vast als de Joden van destijds die het praatje lieten rondstrooien, zegt zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen we sliepen. We begrijpen allemaal, gemeente, dat er één is die een groot belang heeft bij dit nieuwe evangelie. Deze moderne variant van het schriftgetuigenis, en dat is de duivel. Hij weet dat hij verloren heeft. Maar hij zal niet rusten voordat hij de fundamenten van het christelijk geloof heeft aangetast. Maar de Heer Jezus is herhaaldelijk verschenen. En heeft zich levend vertoond. Meer nog dan dat. Want het evangelie die zegt dat hij met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang zijnde van hen gezien, sprekende van deze dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Vele gewisse kentekenen. Zal de Heer Jezus zijn handen en zijn voeten hebben laten zien, zoals Thomas dat gevraagd had? Je leest overigens niet dat Jezus daadwerkelijk dat heeft gedaan. Thomas had er waarschijnlijk niet eens behoefte meer aan, want het grootste teken waren niet die littekenen, maar dat grootste teken voor Thomas was dat de Heer Jezus Thomas kende. Het grootste teken was dat Jezus tegen Thomas zei, kom maar eens hier. Het grootste teken was dat Thomas naar zich toe kreeg, deze man die daar staat, weet wie ik ben, kent mijn geloofsaanvechting, mijn geloofstwijfel. En dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Maar met vele gewisse kentekenen. Nou, dat kunnen dan de littekens zijn in zijn handen, in zijn voeten. Kan allemaal. Misschien de littekens die nog zichtbaar zijn op zijn voorhoofd, waar die doornenkroon gezeten heeft. We lezen dat ook wel, dat de discipelen het van blijdschap niet kunnen geloven. Dan doet de Heer Jezus zelf het voorstel, hebben jullie voor mij wat te eten? Ook zoiets aparts. Nou ja, dan brengen ze een stuk van een vis en van een honingraad en dan eet hij het op voor hun ogen. En dan, ja, want een geest heeft geen vlees en benen. Ze zien het en ja, kun je je voorstellen? Ik ben die Jezus die jullie kennen. De stem die jullie horen is mijn stem. De ogen die jullie aankijken zijn mijn ogen. Ik sta hier voor jullie lichamelijk. Tast mijn handen, tast mijn zijde, zie dat ik het ben. Gemeente, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat de Heere Jezus wist, 2000 jaar geleden, inmiddels, dat deze boodschap door de kerk zou worden aangevocht. Dat die zou worden geloochend. Hij wist dat de opstanding uit de doden op een andere manier zou worden voorgesteld. Zou worden, om het maar eens netjes te zeggen, geherinterpreteerd. Mensen die de discipelen toewerpen, jullie baseren je op een hersenschim. Jullie zien wat je graag wil zien. En dat is precies de theologie van het naoorlogse Nederland. Nou ja, ik zeg Nederland, eigenlijk van Europa. Moderne theologie, ook in Duitsland met name. De bakermat daarvan. Onder andere, maar ja, dat is ook in Engeland. In de 19e eeuw is dat natuurlijk al begonnen. Het herinterpreteren van het evangelie. En die zogenaamde geestelijke interpretatie is niet houdbaar. En dat bedoel ik niet wetenschappelijk, maar ik bedoel bijbelstheologisch. Dan nemen we precies hetzelfde standpunt in als de Joden die zeggen het lege graf is een leugen. Ontdekkend vindt u niet dat de liberale theologie van vandaag en het orthodoxe Jodendom op dezelfde lijn zitten. De liberale theologie van vandaag en het orthodoxe Jodendom zitten op dezelfde lijn. Maar nu Christus is opgewekt, zegt Paulus. Dat evangelie heb ik jullie toch verkondigd, in dat evangelie mogen jullie toch staan. Dat wordt ons toch bevestigd door vele getuigen. Dat is het tweede wat we zien in onze tekst. De Heer is waarlijk opgestaan en deze waarheid wordt door vele getuigen bevestigd. En na die opsomming van al die getuigen die Jezus nog hebben gezien, komt dan ineens dat merkwaardige vers dat op een gelegenheid, 500 broeders waren samen, Jezus was daar ineens in het midden. Merendeel is nog in leven, je kunt het navragen. Dus ergens in die 40 dagen is dat gebeurd. Maar ja, dat is dan ook het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen. Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Waar? Het staat er allemaal niet. Bij welke gelegenheid? Was dat bijvoorbeeld op een zondag? Dat ze toch al samen waren, want dat was een vrij vroeg gebruik. Hè? Thomas die kwam ook weer op diezelfde eerste dag der week. En waarschijnlijk is dat toch een beetje traditie geworden, dat ze samen kwamen. Waren ze samen op een zondag? Ik weet het niet, het staat er verder ook niet. Of had de Heer Jezus een opdracht gegeven, middels een van de discipelen, dat ze allemaal naar een bepaalde plaats moesten komen? Staat er ook allemaal niet. Zou allemaal best wel kunnen. Hebben ze ernaar verlangd? Hebben ze er misschien om gebeden? Heren, nou zouden... We horen van uw discipelen, ze hebben u gezien. Mogen wij u misschien ook nog zien? Mogen wij misschien ook nog u één keer horen preken? Eén keer dat we nog vragen aan u kunnen stellen, zodat we de wereld in kunnen. Ik weet het niet, het is allemaal niet onmogelijk. Trouwens, dat is even zo tussendoor, gemeente. Maar als we de Heer Jezus kennen, dan hebben we toch ook dat verlangen. Of niet? Om hem te zien, om hem te ontmoeten. Nou, dat is ook de reden waarom dat u weer gekomen bent vanmorgen hier in de kerk. Om zijn stem te horen. Om met hem om te gaan. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Want waar de koning is, daar is het goed. Waar zijn woord klinkt, daar is heerschappij. En we zien de Heer Jezus als het ware in gedachten, te midden van die grote gemeente, grote scharen, in zijn element. Zoals hij altijd was, als de herder te midden van zijn kudde, om ze te verzorgen, om ze te beschermen. Ja, gemeente, zo kan het ook vanmorgen zijn. Als we zijn samengekomen als gemeente, als de geest van God werkzaam is in de kerkbank en op de kansel. Hij zegt, dit is eigenlijk toch het mooiste in mijn leven wat ik horen kan. En dit is toch de beste plek die ik kan innemen. En dat is toch ook de reden waarom dat u komt en dat u trouw komt. En als het mogelijk is, dat je dan ook de keren dat de kerkdeuren opengaan, dat je je plaats niet leeg laat. Stel nou toch dat er een van die broeders geroepen was. Of bij de bijeenkomst, stel nou dat hij zijn plaats had leeggelaten. Dat hij zei, nou ik sla nou maar een keer over hoor, die broeders die zie ik toch zo vaak. Over 2 weken dan nog maar eens kijken, dan zou er toch heel wat aan hem voorbij gegaan zijn. En net als Thomas. En dat geldt natuurlijk voor u en voor mij natuurlijk net zo goed. Dan gaat er heel wat aan je voorbij. Dus het is goed om naar gewoonte te komen, om te horen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Waar de Heer Jezus niet is, daar is verstrooiing. Waar het woord niet klinkt, daar komt stuurloosheid. En waar hij zich terugtrekt uit een mensenleven, daar ontstaat verschrikking. Ach, we weten het niet of het uit verlangen is van deze mensen. We weten niet of het een verrassing is. In ieder geval is dit wel heel opvallend, dat hier de apostel Paulus het woord broeder of broeders gebruikt. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Nou, voor ons is dat niet zo'n grote verrassing, denk ik, want wij gebruiken het woord broeder, zuster, te pas en te onpas. En daar ben ik geen tegenstander van. Als het in de kerkbode staat, broeder die, zuster zus, allemaal best, mooi, prachtig ook. Maar soms dan kun je dat wel eens op een onaandenkende manier gebruiken. Maar als u nou nog eens een keer uw medekerklid als broeder aanspreekt, dan moet u dit realiseren, dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde dat woord aanvankelijk helemaal niet gebruikt heeft. Dat was pas helemaal aan het eind, toen hij uit de doden was opgestaan. Dus eerst waren ze leerlingen, ze waren discipelen. Jezus beschouwde hen als dienstknechten. Eigenlijk, het doulos, betekent dat een lijfeigene, een slaaf. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk allerlei beelden bij die niet echt positief zijn. Dienstknechten, zo spreekt hij dus die discipelen aan. Jezus zegt het bij de voetwassing ook. Jezus zelf die gaat door de knieën, heeft slavengestalte aangenomen, zegt: ik heb jullie een voorbeeld gegeven, gelijkerwijze ik u gedaan heb, gij die het ook doet, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Nog een gezant meerder dan hem die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelfde doet. En dan is het heel apart. Dan even later, dan zegt de Heer Jezus tegen diezelfde discipelen: ik noem jullie niet meer dienstknechten. Dat is apart. Dan komen we een stapje verder. Want een dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Vrienden. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Nou, dat is al, daar ga je alweer wat van rechtop zitten. Ik ben geen dienstknecht meer, Jezus die noemt me een vriend. En op het allerlaatst, dan noemt Jezus die discipelen broeders. Want wat zegt Jezus dan, als hij opgestaan is uit de doden, dan zegt hij tegen Maria Magdalena, die hem ontmoet in de hof, en aanvankelijk denkt ze dat die man de tuinman is. En dan zegt Jezus tegen haar: ga heen, zegt tegen mijn broeders, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Nou, ik wil u dat nog eens vragen, voordat u dat woord gebruikt, broeder, zuster, maar wat u daarmee impliceert, wat daarin opgesloten ligt, is dat er dus blijkbaar sprake is van een bloedband. Als je het hebt over je broer, of je hebt het over je zus, dan ben je samen familie. Dus dat gaat over een gezamenlijke afstamming, eenzelfde afstamming. En zo is het nou ook in de christelijke gemeente. Althans, zo zou het behoren toe te gaan. En dat is ook de reden waarom dat Paulus dat woordje broeders heel veel benoemt. Zeker aan het begin van zijn brieven, moet er maar eens op letten. En dat is niet omdat ze zich altijd zoals broeders en zusters gedragen. Maar dat is juist, dat doet hij met opzet, omdat ze zich vaak juist niet als broeders en zusters gedragen. En dan zit daar een soort appellerend element in. Met andere woorden van: jullie zijn toch broeders en zusters? Nou, hoe kan het dan zo zijn dat? En dan komt natuurlijk die brief. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Broeders. En Jezus heeft zijn vader hen bekendgemaakt. Zijn vader, onze vader. Dat is wat Jezus zegt. Gemeente, daar zit toch ook voor ons wel een appellerend element in, vindt u niet? Ik weet niet wat er speelt in Haasdrecht, waarschijnlijk helemaal niks. Niks bijzonders, niet iets waarvan je zou zeggen, daar maken we ons zorgen over. Maar laten we de les toch maar eens eventjes meenemen naar huis. Even ons eigen leven tegen het licht houden. Het is toch zo dat, stel nou, ja, ik zeg het even tegen de jongens en de meisjes in de kerk. Als je nou met je broertje, zusje wel eens wat hebt, met een ruzie gemaakt en zo, een stuk speelgoed. En ze zegt: nee, dat is van mij. Een ander die gilt: nee, dat is van mij, afblijven. Nou ja, je weet wel hoe het kan gaan. Maar op het schoolplein zie je dat je broertje of je zusje wordt aangevallen of wordt uitgescholden. Wat doe jij dan? Wat voor gevoel heb jij dan? Dan heb je het gevoel van: hé, maar dat is mijn broertje. Dan moeten ze vanaf blijven. Je denkt niet meer aan de ruzie die je eerder had en niet meer aan dat stuk speelgoed. Je denkt er alleen maar aan, wacht eens even. En wat doe je dan? Ga je naar de meester, ga je naar de juffrouw en dan zeg je van, heb u wel in de gaten wat ze met mijn broertje aan het doen zijn? He, zoiets. Want bloed kruipt wat niet gaan kan, zegt het spreekwoord. Zo behoort het in de christelijke gemeente te zijn. En dan zitten we niet allemaal op één stoel. Dat weten we ook. Er waren tal van inzicht en ligging. En de een wil dit en de ander wil dat. En ja, niet alles kan, hè. Dat is nou eenmaal zo. Maar hij zegt, maar dit is toch de hoofdlijn. Broeders en zusters in het geloof. Verbonden aan dat ene verbondshoofd Jezus Christus. En Jezus die heeft dit gezegd. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn. Dan zal ik hen allen tot mij trekken. Dat gaat heel diep. Dus waar Jezus helemaal in het centrum komt te staan, ja letterlijk aan het kruis verhoogd, dan gaan al die verschilpunten die je kan hebben als gemeente of in een familie, die zullen dan naar de achtergrond verdwijnen. En dan zul je zeggen, ja maar wacht eens even, daar gaan we het nou niet meer over hebben. Het gaat er om, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat is het punt waar het om draait. Dus dat is heel opvallend. Aan broeders, en misschien zijn er zusters bij geweest, dat staat hier verder dan niet. Maar is de Heer Jezus verschenen. En nou is het allergrootste wonder dit gemeent. Niet dat ik een broeder ben. En, of u. Of een zuster ben. En erbij mag horen. Het allergrootste wonder is dat hij zich niet geschaamd heeft. Ons zijn broeders te noemen. Want wij kunnen wel eens denken. Ja, broeder die en zuster die. En, ik weet het niet hoor. Dan moet je altijd maar dit denken. Het grootste wonder is dat hij zich voor mij niet geschaamd heeft. Nou, dan moeten wij ons ook maar niet schamen voor die ene zwakkere broeder, waar we misschien niet zo makkelijk mee door één deur kunnen. Ja, wie zijn daarbij geweest? Ik weet het niet, staat er niet. Is Zacchaeus er misschien bij geweest? Zou kunnen. Maria, Martha. Misschien waren ze de Bartimeus, bloedvloeiende vrouw, Lazarus. Nou ja, ik denk in ieder geval een heel bond gezelschap. Maar samengekomen in die ene, in diezelfde naam, door de welke wij moeten zalig worden. En wanneer wordt die broederband het meest gevoeld? Op het moment dat de herder er is, dat hij te midden van de schapen zich bevindt. Meer dan 500 broeders. Wat een bevestiging is dat geweest. Voor hen. Ook wel voor ons en voor de mensen in die tijd uit Korinthe. Ga het me navragen als je eraan twijfelt. Maar gemeente, ik kom bij het laatste. En dat is een andere bevestiging. En die bevestiging die is van een hele andere orde. Die bevestiging is eigenlijk veel belangrijker, veel overtuigender en veel troostrijker. In de laatste plaats zien we de Heer is waarlijk opgestaan. Dat ligt ten derde in de Heilige Schrift verankerd. Want wat dit tekstvers met name leert, dat is dat hiermee de schriften in vervulling gaan. De schriften. En dan denk ik met name aan Psalm 22. Ja, inderdaad, opnieuw Psalm 22, die misschien hier in de lijdenstijd ook gezongen is, misschien wel meer dan één keer, en wat misschien zelfs nog wel een keertje bepreekt is. Ja, tuurlijk, mijn God, waarom verlaat gij mij? Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgaan. Dat eerste deel van Psalm 22, dat staat bol van allemaal heenwijzingen naar de kruisgang van de Heer Jezus. Wat wij vaak vergeten, dat is dat Psalm 22 niet alleen over de kruisgang, het lijden van Jezus gaat, maar in de tweede helft over zijn verheerlijking. Je zou kunnen zeggen zijn opstanding uit de dood. Want dan lees je ineens in Psalm 22, ik zal uw naam mijn broederen vertellen, broederen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Wie zegt dat? De Heer Jezus. Wie was het die sprak in Psalm 22 toen er klonk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Heer Jezus. Wie was er aan het woord Toen daar klonk in Psalm 22, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. De Heer Jezus. Wie was het die sprak, ik ben uitgestort als water, mijn kracht is verdroogd, gij legt mij in het stof des doods, honden hebben mij omsingeld, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Onmiskenbaar de Heer Jezus. En nou het tweede deel. Maar het gaat om de verhoging van de zaligmaker. Daar horen we de Heer Jezus ineens zeggen. Ik zal uw naam, o mijn vader, mijn broederen, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Gemeente, dat gaat hier letterlijk in vervulling. In die kring van 500 broeders. En dan begrijpen we natuurlijk wel dat die broeders de Heer Jezus niet enkel hebben gezien. Maar dat ze ook met hem hebben gesproken. En Jezus die zal de naam van zijn vader de broederen vertellen. En zo heeft de Heer Jezus dat onderwijs herhaald. De bemoediging laten horen. Heeft ze vertroost. En heeft het opnieuw hen verkondigd. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Gemeente, wat een verankering. Eigenlijk is dat de meest sterke verankering. Net als met die Emmausgangers, hè. Ik dacht dat er vorige week over gepreekt is, de Emmausgangers. Daar ziet u feitelijk dezelfde lijn. Want Jezus die had natuurlijk de kortste weg kunnen bewandelen. Toen hij samen met die Emmausgangers opliep. En zij begonnen met van wij hoopten dat hij het was enzovoort. Dan had Jezus kunnen zeggen, nou mannen, droog je tranen. Droog je tranen, het is over, het is, want ik ben het. Kijk maar, alsjeblieft. En dat doet de Heere niet. Wat de Heere wel doet, hij houdt zich verborgen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij opent de schrift. Want Jezus is straks weg. Maar dat woord, gemeente, dat woord dat blijft. Wij zien Jezus ook niet, niet in de letterlijke zin. Maar hij heeft zijn woord ons nagelaten. En dat is het ankerpunt. De lijdende knecht des Heren. Hetzelfde zie je in Psalm 40. Ook zo'n psalm die duidelijk betrekking heeft op de lijdende knecht des Heren. Van wie kan het anders gelden als je ineens leest, ik kom om in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Van wie kan dat geschreven zijn? Ja, feitelijk maar van één. Alleen van Jezus. En dan ineens, dan lees je opnieuw daarachteraan. Ik boodschap de gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. En dan even verderop, weer precies hetzelfde. Uw weldadigheid, uw trouw verberg ik niet in een grote gemeente. En natuurlijk kunnen wij tegenwerpen zeggen, ja, maar de Heer Jezus heeft wel vaker in een grote gemeente het woord gebracht, het wonder gedaan. Denk aan de spijziging van de 5000, van de 7000. Dat was pas een grote gemeente. Toch niet 500, jawel, daar hebt u natuurlijk gelijk in. Maar dat was nog voor zijn lijden en sterven. Maar in Psalm 22 zie je deze volgorde, lijden, sterven en dan zijn opstanding. En dan in een grote gemeente. Gemeente, wie van ons moet nu niet denken aan die scharen die niemand tellen kan? Dat zal wat wezen. Daar zal hij zijn, alles en in allen. Gemeente, deze schriftwoorden, als het goed is, eten en drinken voor onze zielen. Hier gaat in vervulling wat Jesaja heeft gesproken. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Zal hij kinderen hebben, nageslacht hebben. Nou zijn die 500 nog maar een schamel beekje. Want straks dan worden het al 3000 bij de uitstorting op de Pinksterdag. En 5000, dat gaat maar door. En heden ten dagen, 2024, gemeente, het evangelie is in heel deze wereld gepredikt. Je zult heel erg moeten zoeken naar kleine witte vlekjes op deze aardbol waar het evangelie nog niet geweest is. En het evangelie zegt, dan zal het einde zijn. Want Jezus is triomfator. Hij is koning. O, wat werd hij als herder geslagen. Sla die herder en de schapen der kudde zullen verstrooid zijn. Nou, dat is echt gebeurd. Ze zijn allemaal verdwenen. Maar deze geslagen herder is opgestaan uit de doden. Jawel, letterlijk en feitelijk. Hou het maar vast. Dat is onze troost, dat is onze houvast. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. De geestelijke dood, de lichamelijke dood, de letterlijke dood. En zo mag het heen naar het nieuwe Jeruzalem. Door die geslagen herder. De wonden zijn nog zichtbaar. De schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar hier begint de Heer Jezus al met zijn kerk vergaderend werk. Gemeente, en nu mag een mens aan hem verbonden ook sterven. Hij zal moeten sterven, letterlijk, als Jezus niet is teruggekomen, maar geestelijk is hij gestorven. Maar hij zal ook geestelijk aan zichzelf hebben te sterven. Die oude mens in hem, die nog leeft, die moet het graf in, om dan met hem op te staan tot dat nieuwe leven. Gemeente, hoe het allemaal is gegaan. We hebben meer vragen dan antwoorden, maar dit is van belang. Wie er allemaal bij geweest zijn, ik weet het niet. Zult u erbij zijn? Laten we daar eens antwoord op geven. Het is een grote schare. Dus je hoeft niet te denken, nou ja, het zijn er maar zo weinig. Dus voor mij maar een klein kansje, een klein hoopje. Dat ik er ook nog bij zou kunnen horen. Nee. Maar bent u erbij of niet? U bent genodigd. Het evangelie gehoord. Is er voor mij dan ook nog een plekje? Zo'n prachtig lied, dat zegt, leer mij vroeg uw kind te worden, schoon ik nog jong ben en nog klein. Mag ik van uw grote kudde toch ook een heel klein schaapje zijn? Misschien kennen jullie dat lied wel, jongens en meiden. Eigenlijk is dat het. Het eenvoudige gebed, mag ik, heren, van die grote kudde van u ook een heel klein schaapje zijn? En dan is het goed. Aan hem ligt het in ieder geval niet. Want hij had een begeerte om bij zijn hemelse vader te zijn in die zalen van eeuwig licht. Alsof hij niet genoeg geleden had. En hij blijft 40 dagen bij zijn discipelen. Is dat liefde of niet? Dan is het alsof de Heer het als het ware in je zak wil stoppen. En zeggen, neem het mee, het is ook voor jou. Amen. We gaan zingen gemeente 17, het 8e vers. Psalm 17, vers 8. Wij willen voorbeden doen voor Dirk-Jan Budding. Hij is dinsdag onwel geworden. Onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een chronische middenrifbreuk heeft. een chronische slokdarmontsteking en dat heeft te maken met een ongeluk in zijn jeugd. En we mogen hem aan de Heere opdragen. Ook in onze dankzegging, mevrouw C. van Dam Prins, die vandaag de leeftijd van 79 jaar heeft mogen bereiken. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, wij danken u voor dat blij vooruitzicht dat ons streelt. U hebt het ons laten verkondigen dat ook als het gaat om het letterlijke, zoals de schrift het ons voorhoudt, dat het gaat om zaken die onder ons volkomen zekerheid hebben. Wij danken u, Heere, voor dat opstandingsfeit en wij danken u ook voor de boodschap die daarachter schuil gaat. We hoeven niet te twijfelen dat u alle macht bezit om ook de zonden, als loon op onze zonden, de dood weg te nemen en de zonde weg te nemen en eeuwig leven te schenken. En die toezegging van u, Heere, die geldt onverkort. We mogen het belijden dat u met uw Heilige Geest wil wonen in onze harten en dat die Geest wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Heere, we pakken het niet. Het glipt wat ons betreft ons door de vingers heen. Maar daarom vraagt u het ook niet van ons. Wij zeggen, kom ons ongeloof te hulp. En Heere, dan bent u een volkomen zaligmaker. Want wat u vraagt, dat brengt u ook mee. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Heere, we hebben u niet gezien zoals de discipelen en de apostelen u zagen. Maar we belijden dat wij als mensen niet minder bevoorrecht zijn. Want u schenkt ons uw getuigenis al eeuwen en eeuwen daarvoor voorzegd. En wij hebben dat woord van u, wij kunnen het onderzoeken. En we worden door dat woord van u vastgemaakt en bevestigd. Heere, schenk ons dat waakzame leven, want we kijken naar de tijd waarin we leven. Alle tekenen, ze zijn er en ze nemen ook toe. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Tekenen in de natuur, tekenen als het gaat om de verkondiging van het evangelie, tekenen als het gaat om uw verbondsvolk Israël, tekenen zelfs ook in de wetenschap, als Daniel zegt dat de kennis vermenigvuldigd zal worden. Heere, tekenen ook in het maatschappelijk leven. Het goede wordt kwaad genoemd, het kwade wordt goed genoemd. En wee de mens die de duisternis tot licht stelt en het licht tot duisternis. We zien het allemaal gebeuren, Heere, om ons heen, zelfs tot in ons eigen land aan toe. En dan hebt u ook gezegd, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heren, dan dragen we elkaar aan u op, inderdaad als broeders en zusters. Niet omdat we van die lieve mensen zijn of omdat we ons als broeders of zusters gedragen, maar in de naam van hem, de oudste broeder, die zich niet geschaamd heeft om zich naar ons uit te strekken. Heren in de hemel, breng ons ook weer op de gewenste plaats thuis en geef ook vanavond uw zegen in de dienst die we mogen beleven. Heren, we bidden voor de kinderen, ook voor de leiding van de zondagsschool. Zegen ze en stel de leiding tot een zegen. Kindertijd, zaaitijd, wilt u het evangelie zaaien in kinderharten? We bidden voor de bijbelkringen die deze week gehouden zullen worden. Wil ook dan aanwezig zijn, Heren. Wil het goed maken met uzelf, ook voor de ledenvergadering die aanstaande is. Geef een goede ontmoeting. En ook een leerzaam moment als professor De Reuver ons mee zal nemen. Zegen ook hem, gedenk hem. Bidden voor Dirk-Jan Budding. U kent zijn omstandigheden, Heren. Iets dat chronisch is en waar niets aan te doen lijkt. Gedenk hem, Heren. En wil uw vrede schenken in zijn hart. We danken u ook samen met mevrouw Van Dam Prins, die haar jaren ziet vermeerderen op deze zondag. Reden tot dankbaarheid. Wil onze dank aanvaarden. Wil ons geven uw kracht en uw bijstand in alle dingen. Hoor het gebed uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 68, het tweede en ook het vijfde vers. 68 vers 2 en vers 5. Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.